Lieve mensen, ik wil op deze tweede advent beginnen met een waargebeurd verhaal dat ik jaren geleden een keer heb gezien op de televisie. Dat is echt heel lang geleden, maar het is me altijd bijgebleven. Ben ik goed te verstaan trouwens? Oké, ja. Het gaat over een Amerikaanse vrouw die op een dag in haar tuin aan het werk is. En dan plotseling uit het niets, totaal onverwachts, op brute wijze wordt neergeschoten en beroofd door een jonge overvaller. En ze wordt voor dood achtergelaten. De buren bellen direct 911 en uren later wordt de man gearresteerd en gaat hij voor jaren de gevangenis in. En de vrouw wordt hals over kop naar het ziekenhuis gebracht, wordt geopereerd en vecht voor haar leven. En ze balanceert een hele tijd tussen leven en dood. Maar uiteindelijk redt ze het op het nippertje. En na maanden en maanden wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis. En lichamelijk is ze hersteld, maar geestelijk is ze een wrak. En dan besluit ze om voor jaren in therapie te gaan. Het blijkt dat het dan jaren is. En langzaam krabbelt ze weer een beetje overeind. En ze durft weer wat boodschapjes te doen. Weer in de tuin te werken zonder angstaanvallen. Maar ze merkt dat er nog steeds iets is dat maakt dat ze zich enorm gewond voelt van binnen. Echt. Gewond. En dat komt door het onrecht wat haar is aangedaan. Een puur onrecht. Ze beseft zich dat de overvaller nog steeds macht heeft over haar. Heel veel macht. En dan neemt ze op een dag, en dat is niet zomaar gegaan natuurlijk, een ingrijpende beslissing. En dan zegt ze, dan spreekt ze met zichzelf af dat ze die overvaller wil ontmoeten. En met hem wil praten. En dan vooral de waarom-vraag beantwoord wil zien. En dan maanden later, met behulp van een mediator, vindt het eerste contact plaats. En vanaf dat moment worden de ontmoetingen, eerst kort, wordt steeds uitgebreid. En weer maanden later, en ik ga er nu snel doorheen, maar dat is natuurlijk een enorm proces geweest, vindt een soort of wat verzoening plaats. Als hij haar om vergeving vraagt. En dan blijven ze contact zoeken. En dan komt dat gedeelte ervoor, vond ik het ook al heel aangrijpend, maar uiteindelijk gaan ze samen, en hij krijgt er dan toestemming voor, voorlichting geven op scholen in Amerika over zinloos geweld. En dat vind ik echt een geweldig verhaal. Het gevaar van zo'n verhaal is dat wij nu denken misschien wel, moeten wij daar allemaal aan voldoen? Nee, dat is niet de bedoeling van het verhaal. Vergeven is niet gemakkelijk. Ik spreek uit ervaring. Laten we maar heel eerlijk zijn. Als iemand je echt, dan ook echt, ten diepste kwetst, op je ziel gaat staan, onrecht aandoet, dan is vergeven eigenlijk te veel gevraagd. En dan lezen we dat gedeelte en dan antwoordt Jezus op de vraag van Petrus. Die vraag is: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeven? Tot 7 maal toe. En Petrus denkt, nou laat ik een beetje hoog inzetten. En dan antwoordt Jezus, niet tot 7 maal toe zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Hoe moeten we dit nou verstaan? Ik denk dat Jezus het hier niet heeft over een moreel hoogstandje, zo van kijk mij eens goed zijn in het vergeven. Dat is geen moreel hoogstandje. Maar over de moeilijke weg die je gaat als je wilt vergeven, als jij zelf wilt vergeven. En ik las ergens dat, sprak me wel aan, dat 70 keer 7 maal, dat dat ook de weg is van het proces. Vond ik wel een mooie uitleg. 70 maal 7. Je kunt het ook letterlijk nemen. En ik denk dat Jezus weet dat vergeving niet kan worden opgelegd aan iemand. Zo van, nou moet je vergeven, het staat in de Bijbel. En zo hoorde ik lang geleden het verhaal van een jonge vrouw die jaren misbruikt was door haar vader. De vader was ouderling in de kerk, zat voor in de kerk. En op een gegeven moment kreeg die vader berouw. Last van zijn geweten, dat kan. En op een gegeven moment dacht die vader, nou wordt het tijd om aan mijn dochter vergeving te vragen. Dat deed hij ook. Maar die dochter, die kon dat helemaal niet, nog niet. Die was er nog helemaal niet aan toe. Had nog zoveel te verwerken. En ze wees de vergeving van haar vader af. Verzoek van vergeving. Ze wees haar vader niet af. Maar zijn verzoek om vergeving. En toen werd dit door hem en de kerkenraad gezien als ongehoorzaam zijn tegen het woord van God. Waarin toch staat dat je tot 70 maal 7 moet vergeven. En vervolgens werd deze ongehoorzaamheid van haar gezien als dat zij waarschijnlijk te zeer nog onder invloed was van de duivel. En wat nog erger, en werd getracht deze kwade geest die zorgde voor het feit dat zij zich nog niet konden openstellen om te vergeven, wat toch duidelijk in de Bijbel stond, uit te drijven. Dus er werd een kring om haar gezet. En bidden of die duivel haar kon verlaten. Verschrikkelijk. Zo is het dus niet bedoeld. De koning uit het verhaal was in staat om zijn woede en haat ten aanzien van de dienaar die niets kon terugbetalen, was in staat om dat om te zetten in medelijden. En schold hem zijn schuld vrij. Maar diezelfde dienaar kreeg dat niet voor elkaar ten opzichte van de dienaar die hem wat schuldig was. Zijn woede, waar die woede dan ook maar vandaan kwam, en haat misschien ook wel, en wraakgevoelens, hadden bij hem de overhand. En dat komt eigenlijk in de schriftlezing heel mooi tot uiting, tussen aanhalingstekens, hè, mooi. Dat staat van, hij nam hem bij de wurggreep, bij de keel. Daar zat alles in. En daarna liet hij hem gevangen zetten. Laten we nu wat inzoomen op de verbinding die er volgens mij is tussen woede, haat en wraakgevoelens aan de ene kant en vergeving aan de andere kant. En hoe belangrijk het is dat je je haatgevoelens, je woedegevoelens, die wij allemaal kennen, ik ook, dat we die onderkennen. Ik heb gelezen in een boekje van Anselm Grün, De Verandering, dat haat kan kleven als teer aan een mens. Kun je bijvoorbeeld denken aan militaire conflicten, wat het slechtste in de mens naar boven haalt. Burgeroorlogen. Maar het zit ook in ons. Het kan bijvoorbeeld terugkomen in nachtmerries. Of in filmpjes in ons hoofd. Ik heb dat wel eens. Dan loop ik met die honden buiten en dan in één keer komt er zo'n gedachte van wat iemand jou heeft aangedaan. Zo'n gevoel, zo'n pijngevoel komt dan terug. En dan gaat het met je op de loop, hè, in je hoofd. Nou. Een zachtmoedige man vertelt hoe hij in zijn droom door het kantoor stormt, in zijn droom gelukkig, met een Kalasjnikov, om zijn leidinggevende, die hem al jaren treiteren, om die neer te willen schieten, in zijn droom. Een vrouw vertelt dat haar broer haar als kind op zeer sadistische wijze misbruikte. En dat zij als 11-jarig meisje zulke grote haatgevoelens had, dat ze hem wel had kunnen vermoorden, gelukkig niet gedaan heeft. Haat is vaak het gevolg van gevoelens van onmacht tegenover mensen die macht over je uitoefenen. Die misbruik van je maken. En dat kan leiden tot irrationeel en gewelddadig gedrag. Zoals de dienaar die zijn mededienaar bij de keel greep. En het kan ook leiden tot zelfhaat. Omdat op een gegeven moment, als die haat zo de overhand krijgt in je lijf, dat je jezelf daarom gaat haten, omdat jij zo die haat hebt. En het kan ook nog zijn dat die haat zich gaat ventileren naar God, die jou dat in jouw beleving heeft allemaal heeft aangedaan. Waarom heb je het toegelaten, God? Waar was je nou? En haat heeft een vervelende eigenschap. Die wil graag in wraak worden uitgedrukt. En daar staat de Bijbel ook helemaal vol van, hè? Denk aan het verhaal van Kaïn en Abel. Duidelijk verhaal. Of het verhaal van Saul en de priesters. De priesters die verzwegen dat David gevlucht was. En Saul komt daarachter en laat ze allemaal vermoorden. Hij heeft zijn emoties, zijn woede, zijn haatgevoelens, heeft hij niet meer in de hand. En dat wordt wraak met vreselijke gevolgen. Dan is de volgende vraag, misschien wel, hoe moet ik dan omgaan met deze haat, woede en misschien ook wel wraakgevoelens? Ik kan er moeilijk aan toegeven. Dan krijg je ongelukken. En dan word ik zelf wat ik haat. Dan word ik het zelf. En dat wil ik niet. Maar onderdrukken helpt ook niet. Want het zit er gewoon. En als tegen mij wordt gezegd dat je die gevoelens niet mag hebben, dat God dat niet wil hebben, stel dat dat gezegd wordt, dan blijf ik met schuld zitten en angst. Het is goed, denk ik, en dat ben ik heel erg door geïnspireerd in het boekje van Edith Eger. Neem me niet kwalijk. Een slokje. Edith Eger is een psychiater, een Joodse vrouw. Ze is nu denk ik 394, die Auschwitz heeft overleefd. En die moest op een gegeven moment moest ze dansen voor Mengelen, die vreselijke arts. Dus ze dacht echt, nu is mijn laatste uur geslagen. Maar ze heeft het wonder boven wonder overleefd. En die heeft daar jaren na de bevrijding mee geworsteld. En ook met de vraag van, waarom ben ik wel, heb ik er wel overleefd en die ander niet? Wat is dat voor waanzin? En ze heeft ook heel erg geworsteld met haar woede die ze in zich had. Ten opzichte van dat enorme onrecht wat haar is aangedaan. En dan zegt ze op een gegeven moment in haar boekje, Het Geschenk, van harte aanbevolen. Het is goed om te beseffen, zegt zij, dat wij niet de goddelijke macht hebben en ook niet hoeven te hebben om een ander te vergeven voor wat ze verkeerd hebben gedaan. En dan zegt ze, maar wel dat ik vanuit Gods kracht, en dat is allemaal verweven met je eigen power, de macht heb om mijzelf te bevrijden. Vergeving is namelijk niet iets wat we alleen doen voor de persoon die ons pijn doet of heeft gedaan. We doen het vooral ook voor onszelf, zodat we niet langer slachtoffer of gevangenen van het verleden zijn. Zodat we misschien ooit nog eens kunnen ophouden met het meedragen van een last die zo zwaar is en die volledig uit pijn en weet niet wat bestaat. En dan zegt ze, een misvatting over vergeving is dat we het goed kunnen maken met iemand die ons gekwetst heeft door te zeggen, ik ben helemaal klaar met jou. Ik wil je nooit meer zien. Ik ben helemaal klaar met jou. Je kunt van zoiets ingrijpends geen afstand nemen. Vergeten heeft dan ook niks met vergeven te maken. 0,0. Wel loslaten. En ik las dat dat het werkwoord is dat in het Grieks, ik ken zelf geen Grieks, maar ik geloof het van Galzate, dat dat het werkwoord is, loslaten, dat in het Grieks wordt gebruikt voor vergeven. Nou, dat vond ik echt heel mooi. En wie niet kan of wil vergeven, loslaten, en het is aan een ieder, dat kan niemand je opleggen, blijft toch, soort of wat, en hier zit geen oordeel in, slachtoffer. Wie het wel kan, wil, komt los van de dader. Met behulp van Jezus, van God, zijn wij de enige, ben ik, bent u, ben jij, de enige die de wond kan helen, hier van binnen. En het is met vallen en opstaan. Natuurlijk is het goed, kan het ook helend zijn, als daders oprecht spijt betuigen. Heel belangrijk. En het wordt misschien ook makkelijker, tussen aanhalingstekens, het verleden los te laten als anderen jouw waarheid, wat jou is overkomen, ook echt gaan zien, erkenning. En jouw waarheid dan ook vertellen namens jou. We kunnen denken aan al die grote collectieve processen, herstelrecht, die tribunalen voor oorlogsmisdaden die jaren en jaren duren. Dat gaat straks ook weer gebeuren als hopelijk die oorlog in de Oekraïne, die vreselijke oorlog voorbij is. Verzoeningscommissies waar daders verantwoordelijk worden gehouden voor de pijn die ze anderen hebben aangedaan. Maar wat nou als dit voor jou niet gebeurt? Dat je maar op de excuses van die ander gaat lopen wachten en ze komen gewoon niet. En dat je kan wachten op die ander totdat je een ons weegt. En het komt gewoon niet. Wat dan? Ik denk dat we dan moeten proberen of te geloven vanuit die geweldige liefde van God, dat het leven dat hij jou heeft gegeven, dat hij mij heeft gegeven, dat dat leven van jou is. En dat niemand dat ongedaan kan maken. Ook niet als je niet in je gelijk wordt gesteld. Niemand kan dat ongedaan maken, want het leven is van jou, door God gegeven. Volstrekt uniek en waardevol. Er is een slachtoffer van je gemaakt, en dat voelt ook zo, maar er is geen slachtoffer, want jij bent jij. En de haat en de woede, die horen daarbij. Op een gegeven moment zegt Edith Eger, jarenlang wilde ik mijn woede niet erkennen. Ik was bang dat ik erin zou verdwalen, dat het mij zou verteren, herkenbaar. Niet meer zou ophouden. Het tegenovergestelde, zegt ze dan, van depressie is expressie. En dan zegt ze, het is niet wat uit ons lichaam komt wat ziek maakt, maar wat in ons lichaam blijft zitten, mentaal gezien. Vergeving, zegt ze dan, is loslaten. Ik kon niet loslaten totdat ik mezelf, dat vind ik een hele mooie van haar, ik kon niet loslaten totdat ik mezelf toestemming gaf. Ik gaf mezelf toestemming om mijn woede te voelen en vervolgens te uiten. En toen ik dat samen met een vriendin, die dat ook heel moeilijk vond, deelde, hebben we dat samen gedaan. En zijn ze naar een bos gegaan en hebben ze dat eruit geschreeuwd. En ik herinner mij nog, En dat wil ik eigenlijk wel graag met jullie delen. Op een gegeven moment na mijn eerste scheiding, Toen ging mijn ex in Esbeek wonen, dat is onder Tilburg. En ik woonde in Enschede. En dat is 175 kilometer weg. Daarvoor wonen ze in Enschede en ik in Hengelo, vlakbij. Ik smeekte haar om het niet te doen, maar ze deed het wel. En ik was zo boos. Die kinderen huilen en, nou, enzovoort. En op een gegeven moment bracht ik mijn kids terug. En dan reed je dan 700 kilometer in een weekend. 175 heen, 175 terug. 350 en zondag nog een keer. Hè? Maar dat deed ik graag. Maar op een gegeven moment hadden wij een katje. En toen reed ik weg met de kids. En toen zag ik dat katje. Toen zag ik, het katje was een tijdje weg. Billy heette de poesje. En toen zag ik op een stukje karton in mijn ooghoek iets zwarts liggen. En ik wist bijna zeker dat het Billy het katje was. Maar ik stond op het punt om die kinderen terug te brengen naar dat gat daar, zeg maar. Ja, ik zeg nog steeds dat gat daar. Het is nog niet verwerkt. En ik denk, wat doe ik? Doorrijden of de auto aan de kant? Ik zet de auto aan de kant. Dus ik kinderen, wat is er? Dus ik haalde dat stukje karton met Billy. Ja, dat was Billy en de kinderen helemaal over de rooien. En ik weer terug. En toen hebben we afscheid genomen. Iedereen deed op zijn eigen wijze. En toen daarna naar huis. Kinderen nog helemaal overstuur. En toen de kinderen... Ik mocht toen nog niet naar binnen. Later, het was allemaal nog te pijnlijk. Dat snap ik allemaal wel. En toen bracht de kinderen thuis. En ze wilden niet dat ik wegging. Maar ik moest weg. Dus alles in mij schreeuwde, je moet bij je kinderen blijven. Maar dat kon niet, ik moest weg. Dus ik weg. Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar het was ook dramatisch. En in de achteruitkijkspiegel zag ik die kinderen huilen en doen. En toen heb ik de auto op een parkeerplaats gezet. En toen heb ik alles eruit geschreeuwd, werkelijk waar. Ik heb alles eruit geschreeuwd. Toen kreeg ik weer wat lucht. En toen ben ik doorgereden. Daar moest ik aan denken. Dat ik niet voorbereid dit kwam. Want je hebt eigenlijk het recht ook om die woede te voelen. Daar kun je van schrikken, maar... Dan voel je namelijk die woede omdat er iets met je gebeurd is... Dat eigenlijk niet klopt met hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Ook voor jou bedoeld was als mens. Dat wil die woede eigenlijk zeggen. Moet alleen niet uit de hand lopen natuurlijk. Als we de woede niet kunnen loslaten, dan ontkennen we dat we een slachtoffer zijn geworden. Zijn gemaakt. Woede is eigenlijk een soort verdedigingswerk. Een schild. Waarmee we onze angst en verdriet beschermen. Een soort bescherming. Het zegt eigenlijk tegen mij. Ik wil leven. Ik wil ook zelf leven. Ik wil niet afhankelijk zijn van wat mij daar overkomt. Die shit situatie. Ik laat mijn leven niet door een ander kapot maken. Dat en dat alleen is mijn innerlijke kracht. En je kunt ook zeggen, dat is God in mij. Dan kan de haat, de woede, transformeren tot vergeving. En elke keer als die woede weer op komt zetten, zal ik denken, hé, daar heb je die woede weer. Je moet nu ook denken aan... Ik heb net het verhaal, ja, ik wijk het een beetje uit, verteld van het terugbrengen van die kinderen. 26 november, en dan heb ik het over, even nadenken hoor, 33 jaar later, en mijn ex-vrouw en ik samen met mijn twee kids, een feestprogramma voorbereid voor onze oudste dochter, die werd de 23ste 40. Dat was op haar initiatief. En ik vond het fantastisch dat ze dat deed. En toen hebben we samen voor haar gespeeld. Op haar feestje. 33 jaar later. Want jij haat. Jij bent gekwetste liefde. En ik wil geen dolk maken van de scherf in mijn hart. Ik wil geen dolk maken van de scherf in mijn hart. En gebeurt dat toch, dan voel je eigenlijk, vel je eigenlijk het oordeel over jezelf. En dan kom ik bij dat vreselijke woord uit die schriftlezing, gerechtsbeul. Ik heb het zo vertaald, als je dat doet, dan ben je eigenlijk je eigen gerechtsbeul. Dan vel je het oordeel over jezelf. Maak geen dolk van de scherf in je hart, maar laat die ongelooflijke liefde, die power van Jezus, die op een gegeven moment zelf zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat vind ik ook. Laat die liefde stromen. Want als jij met een hoofdletter of jij met een kleine letter mij aanraakt, met je ogen, met je woorden, met je hele zijn, dan groeit mijn zelfwaarde weer. En heelt mijn pijn een beetje. In een stromend hart, waar de scherven niet veranderen in dolken van haat, woede en wraak. Maar een nieuwe weg openen naar het loslaten van het verleden. Met jouw liefde, Heer, in mijn heden. U die naar ons toe bent gekomen, helend, vergevend, vernieuwend, liefdegevend. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En aan die vrede, en dan hebben we het niet alleen over afwezigheid van oorlog, maar ook over die vrede hier van binnen, tevreden zijn, zal geen einde komen. Ik wil eindigen met een gedicht. En het was een gedicht van Piet Stellinga. En begon met alle mensen varen als broeders en zusters in dezelfde wereldboot, teunten, zwakken en sterken. En vond ik zo fantastisch. En ik heb dat omgebouwd, een beetje. En vooraf dacht ik, zal ik het voorlezen of zal ik het zingen? En ik ga het zingen. Alle mensen varen in liefde en vrede door het kind van Bethlehem, God in ons geboren. Alle volkeren en talen en rassen, machtigen en machtelozen, armen en rijken, dezelfde zon, dezelfde regen, wind mee, wind tegen, in dezelfde storm. Er zijn geen zwakken meer, niemand wordt uit de groep gegooid, geen mens meer ongezien, om te sterven van de honger. Er is geen oorlog meer, want het leven wint. Planten, dieren en de mens zingen van Gods liefde en trouw. Iedereen is veilig en geborgen. En geborgen. Amen.